Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en mijn gasten vandaag zijn Karel De Vos, politicoloog, en Karel Drabbe, redacteur bij onze eigen Doorbraak. Welkom heren in deze podcast.
Goedemorgen.
Dag Karel met de K.
Dag Karel met C.
Ja, dat is iets wat we gaan moeten onderscheiden natuurlijk om onze luisteraars te helpen. Ik zal jullie Karel C. en Karel K. noemen. Dan is het duidelijk aan wie ik de vragen stel. Hè.
Ja, absoluut.
Oké, prima.
Het onderwerp waarvoor ik jullie uitgenodigd heb, is wat er de afgelopen weken allemaal gebeurd is omtrent meneer Chovanec en onze Vlaams minister-president Jan Bon, die daarbij betrokken is geraakt. Nu, om eerst even de feiten op een rijtje te zetten, Karel K., kan je ons even schetsen wat daar allemaal gebeurd is?
Als het parket, het gerecht en de politiek in dit land nog niet weten wat er allemaal gebeurd is, en als experten, toxicologen en pathologen nog niet weten wat er allemaal gebeurd is in die gevangeniscel en later in het hospitaal, ja, dan is het moeilijk voor mij natuurlijk om te overlopen wat er allemaal gebeurd is. Als je het specifiek over de zaak van het zelf hebt, die man is overleden. Daar is een heel ongelukkig, als ik het zo mag uitdrukken, ingrijpen geweest van een aantal politieagenten. Al wordt nu de vraag gesteld, onder meer vanuit het parket in Charleroi, of er wel een oorzakelijk verband is. Vandaag komt de morgen daar trouwens mee uit met dat dossier. Dat is het politionele, het gerechtelijke, het medische verhaal enerzijds en anderzijds het politieke verhaal. En ik denk dat wij ons in deze podcast vooral op het politieke verhaal zullen richten. Waar de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, Jan Bon, vandaag minister-president, voor verantwoordelijk zou zijn, hè, mocht er inderdaad sprake zijn van een foutief optreden van de politie. En waar die nu over bevraagd werd, onder meer in de commissie Binnenlandse Zaken, afgelopen dinsdag. Maar waar Jan Bon ondertussen, net als de hogere politieambtenaren die eveneens in de commissie aanwezig waren, denk ik met enige overtuiging hebben kunnen aanduiden van kijk, veel verantwoordelijkheid konden wij niet opnemen, want we wisten eigenlijk van niets. De rapporten die ons werden voorgelegd, ja, daar stond niet in detail in wat er allemaal is gebeurd. Ja, en als je niet weet wat er gebeurd is, dan kan je ook moeilijk optreden, denk ik.
Dat brengt me dan bij mijn volgende vraag. Karel C., je hebt natuurlijk de politieke verantwoordelijkheid. Hoe ver moet je die eigenlijk interpreteren? Van, is een minister politiek verantwoordelijk alleen voor wat hij weet? Of is hij sowieso politiek verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt onder zijn bevoegdheid?
Wel, hij is in elk geval verantwoordelijk voor wat hij weet. Hij is ook verantwoordelijk voor wat hij had moeten weten. En dat is in deze zaak toch cruciaal. De verdedigingslijn van N-VA is eenvoudig en helder. Namelijk, we hebben gedaan wat we moesten doen op basis van de informatie die we toen hadden. Maar je kan je daar vragen over stellen. Er was het politieverslag dat heel duidelijk misleidend was. Daar stond niet de informatie in die er had moeten instaan. Maar men wist tegelijk, en dat is de voorbije weken toch gebleken, dat het, en ik citeer, een vreemde zaak is. Dat het een zaak is waar vragen over gesteld worden en vragen over zullen gesteld worden. Er is ook een ambassadeur die zich daarmee bemoeit. Er is ook een onderzoek van het comité P. Ook justitie zit op deze zaak. Wat mij doet concluderen, en ik weet dat het achteraf altijd makkelijker redeneren is dan op het moment dat je er middenin zit en nog met veel dingen tegelijk bezig bent. Maar er waren toch, denk ik, verschillende indicaties dat dit geen door de weekse discussie was. Dat daar ook een politiek gevaar in zat. En dan moet je, vind ik, als kabinet, als het tenminste een goed kabinet is, dan moet je ten eerste omwille van de inhoud van de zaak zelf uiteraard. Er is een man gestorven in een politie, in een cel, of tenminste, er is een man gestorven wellicht door toedoen van politiemensen. Dan moet je alleen al om die inhoudelijke redenen in een soort alarmfase gaan. Mm-hmm. Maar de punten die ik net opzom, vreemde zaak, vragen, comité P, justitie enzovoort, dan had het kabinet op zijn minst verder moeten graven en opzoeken wat is hier aan de hand. Dus,
dan zou je ook kunnen zeggen dat het kabinet justitie ook had moeten optreden natuurlijk.
Ja,
en van die kant is er ook niets gebeurd en is er ook nog geen enkele vraag gesteld. Tenminste toch niet vanuit de Kamer, vanuit de commissie.
Nee, daar kom ik straks op. Daar heb je overschot van gelijk. En dat is ook een deel van het probleem. Dus had het kabinet Jan Bon meer moeten doen om het te weten te komen? Ja. In dat geval had het kabinet ook meer kunnen ondernemen, bijvoorbeeld een tuchtonderzoek of een formele inlichting starten, zodat het dossier werd uitgespit. Absoluut, dat had kunnen gebeuren. Dus had het kabinet destijds meer kunnen doen? Jazeker. Maar zoals Karel met de K terecht opmerkt, het is absoluut niet alleen het kabinet Jan Bon dat daar meer had in moeten doen. Wat mij brengt tot het tweede deel, zeg maar. Je vraagt, waar reikt die politieke verantwoordelijkheid? Ja, moet de minister daarvoor, ook minister-president, 2 jaar na de feiten daarvoor later ontslag nemen? Wel, ja. Hij moet het niet doen, want zijn partij vraagt het niet. Zijn coalitiepartners vragen het niet. Er is ook geen sprake van dat een ander bevoegd minister Geens in deze ontslag neemt. Ook in de voorbije jaren zijn andere ministers van Binnenlandse Zaken, als er rond de politie wat gebeurde, die hebben geen ontslag genomen. Er is al een hele tijd een heel andere deontologie in ons land geldig als het gaat over de ministeriële verantwoordelijkheid. Dus al die redenen brengen ertoe, ja, hij moet dat niet doen. Maar het is natuurlijk wel zo dat ja, als een man sterft door politie te doen, en dat is toch een vrij dramatische zaak, in andere tijden nam een minister ontslag alleen maar om uiting te geven aan, aan de bevolking dat het systeem, dat de politie, dat de beleidsmakers het een bijzonder ernstige zaak vonden. En dat gebeurt nu niet meer.
Het was toch al vrij uitzonderlijk dat een minister die inmiddels een andere functie heeft, een andere taak, en dan zelfs in een andere regering, eigenlijk nog op het matje werd geroepen in het parlement. Dat hadden we toch nog nooit eerder gezien.
Nee, dat is juist. En in die zin zou je kunnen zeggen dat... Dat was een goede zaak trouwens. Hè. Jan Bon was er ook niet over verplicht. Dus dat siert hem wel dat hij dat gedaan heeft. Ik denk trouwens dat hij daar heel vaak ook eerlijk heeft geantwoord. In die zin, ik weet dat veel mensen er raar in de oren klinkt, maar ik kan best geloven dat hij zich dat gesprek met die ambassadeur ook niet echt meer herinnerde. Dat geloof ik ook wel, dat hij er ook geen... niet geprobeerd heeft om van alles onder een mat te vegen, waarom zou hij ook? Dus dat kan ik best geloven. Maar er zou eigenlijk in principe, nu dat is theorie, dat zal niet gebeuren, eerder een discussie moeten gevoerd worden in het Vlaams parlement, hè, of de minister-president, regeringsleider, op basis van wat men weet, nog voldoende geloofwaardigheid geeft om te functioneren als minister-president. Hè. De vraag is niet, kan hij nog aanblijven als minister van Binnenlandse Zaken? Want dat is hij niet meer. Nu, vooral duidelijkheid, ik vind het zelf een heel moeilijke zaak. Ik heb daar geen uitgesproken mening in deze of geen richting over. Ik probeer dat ook een beetje in de abstracte, ik ga niet zeggen theoretische, maar principiële manier te benaderen, zonder in te zoomen op, is het nu Jan Bon of niet? Daarover gaat het eigenlijk niet. Wat ik daaruit wel concludeer, is dat we het moeten hebben over, ja, wat is nu eigenlijk die ministeriële verantwoordelijkheid nog? En ik meen wat ik ook getweet heb, hoe belangrijk dat onderwerp ook is, het verzinkt in het niets als je vergelijkt natuurlijk, als je dat tenminste naast de essentie van de zaak zet. En de essentie van de zaak is, wat is er fout bij politie? Wat is er fout bij justitie? Zodat dit kon gebeuren en het onderzoek zo slecht werd gevoerd. Dat is voor mij veel fundamenteeler dan de vraag, wat met Jan Bon? Maar we kennen de uitkomst, Jan Bon blijft natuurlijk minister-president.
Ja, het probleem van die fouten bij politie en justitie, laat ons eerlijk zijn, het is 25 jaar geleden dat Anne en Eefje verdwenen zijn. We kennen die dus al minstens 25 jaar. En in die 25 jaar is er op federaal niveau, want daar liggen die verantwoordelijkheden, eigenlijk bijzonder weinig mee gebeurd. Hè. De politiehervorming heeft niet geleid tot meer klaarheid in de werking van de structuren, blijkt nu. Ja, en over justitie zal ik maar geen tekeningetje maken, denk ik. Hè.
Absoluut. En er zijn heel wat dingen ten goede gebeurd. Hè. Ik denk dat op één loopt er op dit moment denk ik een reeks over de zelfvermiste personen. Dus er zijn goede evoluties zonder enige twijfel. Maar je hebt overschot van gelijk, zowel bij justitie, denk bijvoorbeeld aan de politieopleiding. Bij politie tenminste, denk aan de politieopleiding, maar zeker bij justitie valt er nog ontzettend veel werk te doen. Vandaar wat ik daarnet zei, dat het jammer is, maar dat heeft ook met politieke redenen te maken, denk ik, dat alleen Jan Bon in beeld kwam. Op zijn minst zou de minister van Justitie ook in beeld moeten komen. Als je de advocaten beluistert, en ik had dat deze week in de marge van een gesprek op de afspraak, heb ik daar ook met haar uitvoerig kunnen over spreken. Ja, heel veel van haar opmerkingen gaan over de werking van justitie. Dus op zijn minst zou ook dat meer vooraan moeten komen en de focus op de politie mag ook voor een stuk verbreed worden.
Daarom dat ik mij afvraag, is alles wat er in de communicatie gebeurd is, die aanvallen op Jan Bon, Zit daar een bepaalde orchestratie achter, omdat je dan ziet dat enkel hij werd aangepakt en niet minister Geens? Valt dat om een of andere reden nu net of niet toevallig samen met het feit dat Vivaldi in de steiger stond? Wat denken jullie daarvan?
Dat is moeilijk naar waarheid te antwoorden, omdat je dat natuurlijk niet weet. Het is wel zo dat het natuurlijk een beetje selectief geweest is. De hele discussie, het ging over Jan Jambon en bijna alleen maar over Jan Jambon. Pieter Krem, die was toen niet bevoegd, maar Koen Geens hebben eigenlijk vrij vroeg die zaak kunnen evacueren. En het ging over alleen die N-VA, bij wijze van spreken. Dat heeft denk ik ook te maken met het feit dat de beelden die gaan, wat je ziet politiemensen. Hè. Wat je niet ziet, en het beeld is zoveel krachtiger dan het woord soms, is hoe justitie daar gefaald heeft. Dat is ook veel ingewikkelder. Hè. Mm-hmm. Bij die politiemensen is het simpel, die gaan op die man zitten en waarschijnlijk verstikken ze hem. Hè. Maar dat zal nog blijken achteraf. Hoe het bij justitie, veel mensen begrijpen het zelfs niet eens, niet heeft gefunctioneerd, dat is veel moeilijker te vatten. Dus ik denk dat het onder andere te maken heeft met het dossier zelf. Het heeft ook te maken met de communicatie. Ja, Jan Jambon heeft daar een communicatiefout gemaakt, dat is duidelijk. En laten we zeggen, als er ergens bloed in het water komt, dan cirkelen alle haaien daar rond. Hè. Op het moment dat je voelt, die Jambon die zit daar met zijn communicatie niet goed, ja, dan springen al die opposanten en ook mensen uit de media, die springen daarop en die gaan daar rondzwemmen. Want er is een gat in zijn verdedigingslinie. En dus ik denk dat er los van de ruimere politieke context redenen zijn om te vermoeden waarom vooral Jan Jambon daar in beeld komt. Maar het sluit natuurlijk niet uit dat bij een aantal partijen een gevoel bestaat van aha, nu kunnen we ook eens die N-VA terugpakken. De partij die toch in het verleden vaak heel straf en offensief communiceerde. Dat zal een gevoel zijn dat bij sommigen daar wel leefde. En in het bijzonder bij een aantal partijen waarmee het in de formatie soms moeilijk liep. Ik denk dat ook des mensen is, dat er een soort lichte wraakgevoel of een revanchegevoel leeft. Maar volgens mij kan je dat niet forceren als niet aan die andere voorwaarden voldaan is. Namelijk, je ziet dat het een politie... Je ziet de beelden, het gaat over de politie. En Jan Jambon heeft ergens een steek laten vallen. Ja, dus is hij de man die in de schijnwerper staat.
Ja, mocht hij inderdaad die communicatiefout niet hebben begaan, die hij begaan heeft door eerst te zeggen, ik weet van niets, en vervolgens te zeggen, ik herinner het mij niet, en om dan toe te geven, ja, het was een communicatiefout. Ja, dat is natuurlijk wel de kat bij de melk zetten om de andere partijen heel makkelijk met de vinger naar Jan Jambon te wijzen. En dat zal nog een tijdje aan hem kleven, hoe dat de formatie ook verder zal verlopen. We zullen dat straks wel vernemen, als Slaghaard naar de koning gaat, wat er verder gebeurt. Maar ik denk toch dat Jan Jambon momenteel gekwetst dier is.
Ja, Karel, met de K. Jij hebt inderdaad ook een stuk geschreven op onze website op doorbraak.be dat kritisch van aard was en dat een vraagteken plaatste bij het functioneren van Jan Jambon als minister-president. Het stof is nu wat gaan liggen. Hoe kijk je er nu naar?
Ik wil eerst twee dingen zeggen over de perceptie van dat stuk. Daar zijn een paar zinnen, citaten los van de context door andere media verspreid en op Twitter enzovoort. Hè. Namelijk Karel Drabbe of Doorbraak liever eist het ontslag van Jan Jambon, terwijl dat er eigenlijk zo expliciet niet in staat. Wat staat daar eigenlijk in? Of waarom heb ik dat stuk geschreven? En waarom heb ik geschreven wat ik geschreven heb? Wel, kijk, af en toe moet je streng zijn. Ook voor je eigen vrienden en je kennissen, zeker als ze niet goed bezig zijn. En ik wou eigenlijk een boodschap geven van, kijk, voor alles is het belangrijk, zeker voor een Vlaamse nationale partij als de N-VA, het welzijn en het welslagen van die Vlaamse regering. Zeker, en nu kom ik terug op jouw vraag van daarnet, in het licht van de regeringsvorming, de federale regeringsvorming, waar we vorige week al voldoende tekenen waren dat de N-VA er niet meer bij zou betrokken zijn. Toen hing paars groen in de lucht. Vandaag is het Vivaldi of Avanti of Kafka of hoe het ook zal heten. Als je die twee dingen optelt, de noodzaak van het welslagen en het welzijn van die Vlaamse regering en tweede communicatiefouten van Jan Jambon tegen het licht van die federale regeringsvorming, dan denk ik dat je als N-VA, als minister-president, als N-VA-ministers, Vlaamse nationale ministers in die Vlaamse regering, alle zeilen moet bijzetten om nu van die Vlaamse regering ook iets te maken. Want straks ga je oppositie moeten voeren in de Kamer. En we weten allemaal, de oppositie, ja, dat zijn one-liners, dat is leuk. Dat is s'avonds een paar skutraketten kunnen uitschieten vanuit de studio's van Ter Zake of de afspraak en uiteraard op Twitter. Maar de impact daarvan zal niet zo groot zijn op de kiezer, laat staan op het beleid. Dus als je het verschil wil maken en je wil aan de kiezer duidelijk maken dat je als N-VA wel degelijk de touwtjes in handen hebt, dan moet je dat doen in die Vlaamse regering. En dan zag ik het gewonde dier Jan Jambon en dan was mijn analyse, kijk, hier is misschien een momentum om als N-VA uzelf te herpakken, die Vlaamse regering te herpakken. En bijna één jaar na de start van de Vlaamse regering, begin oktober is vorig jaar is in de stijgers gezet, effectief het heft in handen te nemen. En mijn verhaal was wel iets genuanceerder dan zomaar alleen oproepen dat Jan Jambon ontslag moet nemen, al is dat natuurlijk wel wat de media ervan gemaakt hebben.
Andere, Karel, vind jij ook dat de Vlaamse regering veel te zwak staat? Dat daar echt wel eens meer peper moet ingestoken worden en dat zeker de N-VA de verantwoordelijkheid heeft om die Vlaamse regering meer in de verf te zetten?
Ja, laat me beginnen met te zeggen dat Karel met de K zich niet moet verontschuldigen voor zijn stuk. Ik vond dat een interessant stuk.
Maar het is geen verontschuldiging, het is een soort rechtzetten of bijsturen van een paar citaten uit mijn stuk.
Of een uitleg.
Die eigenlijk heel de nuance en de achtergrond van mijn stuk teniet deden. Maar zo werken de media natuurlijk.
Ja, maar doorbraak is geen pravda van de N-VA. Dus er moet daar een vrij eerlijke analyse gemaakt kunnen worden. En dat is een interessante analyse die ook op andere plekken hoort. Blijft de huidige Vlaamse regering onder de verwachting? Ja, absoluut. Die waren ook hoog gespannen. Herinner u? Ja. De analyse die na het einde van de regering Bourgeois gemaakt werd. Bourgeois moest weg. Dat kon niet meteen naar Jambon. Dat moest via de tussenweg van Bart De Wever gebeuren. Maar anders wou Geert Bourgeois er geen plaats voor maken. En toen kwam Jan Jambon. En eigenlijk was de analyse waarom Geert Bourgeois weg moest. Hij was oerdegelijk, Geert Bourgeois. Maar dat wordt gezegd saai. Dat is niet echt waar als je de man kent. Maar enfin, de Vlaamse regering komt er niet goed uit. Het gaat vooral over het federaal niveau, over toen de regering Michel. En eigenlijk moet de Vlaamse regering de kern van het politiek debat in Vlaanderen uitmaken. Dat was een beetje het idee. Nu, dat is niet gelukt. Daar heeft corona, die in essentie een federale, nationale crisis is, of toch wat het beleid er rond betreft. Natuurlijk, daar zit corona voor veel tussen, maar ook voor corona was het niet zo dat de Vlaamse regering een dermate sterke start nam, zodat je daar kon uit afleiden dat de betrachting, namelijk om via Jan Jambon ook die Vlaamse regering veel nadrukkelijker op de kaart te zetten, dat zou lukken. Dus,
Karel, sorry dat ik je onderbreek, maar die coronacrisis had toch eigenlijk ook een mogelijkheid, een opening gecreëerd voor die Vlaamse regering om een voet tussen de deur te zetten. Welzijn is een Vlaamse bevoegdheid. Ja. Een heel groot onderdeel van gezondheidszorg is geregionaliseerd. Zeker een Vlaamse nationale partij als de N-VA heeft daar toch ook steken laten vallen door niet op, wat ik daarnet al zei, de touwtjes niet naar zich toe te trekken.
Absoluut. Hè. De institutionele context die maakt dat Veiligheidsraad enzovoort veel centraal, federaal aangestuurd wordt. Dat is één ding, maar er is met de bevoegdheden die er zijn ook ruimte in Vlaanderen om daar zelf te laten zien wat je waard bent als Vlaamse regering in zo'n crisis. En daar is natuurlijk, dat is op onderwijs wel gelukt. Ik denk dat Ben Weitz daar misschien na een aarzelend begin met de kritiek dat hij te veel communiceert, maar Ben Weitz is er wel in geslaagd om daar zijn eigen draai te vinden en eigenlijk ook soms de lead te nemen door te zeggen, kijk, we hebben een akkoord en we gaan daarmee, ik zal naar de Federale Veiligheidsraad gaan en zien wat ze daarvan zeggen, maar ik zet eigenlijk de toon. En dat was positief. Hè. Ik moet alleen er ook voor zorgen dat ik de andere onderwijsministers op een lijn krijg. Dus op vlak van onderwijs is dat gebeurd. Ik denk dat Hilde Krevits ook goed gepresteerd heeft in als minister in het opvangen van de eerste noden. Wat natuurlijk beeld van die Vlaamse regering die coronacrisis sterk bepaalde, was de absolute zwakke plek, zeg maar, namelijk zorg en bijzonder aan de woonzorgcentra, Vlaamse bevoegdheid. En daar is het feit dat Wouter Beke zeer moeilijk zijn plek vond, en daar zijn verklaringen voor, het kabinet dat hij opnieuw moest samenstellen, die bevoegdheid voor hem, ook in een domein dat na de zesde staatshervorming hertimmerd was en waar alle overheden nog een beetje een plek moesten vinden, met een zeer kritisch, nogthans tot de katholieke zuil behorende middenveld, zeg maar. En het beeld van wat die Vlaamse regering daar al of niet heeft gedaan, is in zeer hoge mate door Wouter Beke woonzorgcentra bepaald, en dat was negatief natuurlijk. Terwijl Ben Weitz en Hilde Krevits bijvoorbeeld toch wel als Vlaamse minister goed werk geleverd hebben en de beeldvorming eigenlijk negatiever is dan de feitelijke prestaties. Maar zoals je weet, is de perceptie vaak helaas belangrijker dan de werkelijkheid.
Wat verwachten jullie nu dat N-VA gaat doen in die Vlaamse regering, zeker in het licht van de federale regeringsvorming, waar ze helemaal niet meer aan bak zal komen? Van, zal N-VA nu inderdaad alles op alles gaan zetten in die Vlaamse regering? Of gaan ze daar misschien wat herschikkingen doen met personeel, een politiek personeel dat vrijkomt omdat er geen rol meer zal zijn op een federaal niveau?
Ja, we moeten eerst zien natuurlijk wat er vandaag uit de bus zal komen. Eén en twee, of Vivaldi of Avanti überhaupt zal slagen. Er zijn voldoende aanwijzingen waaruit blijkt dat het nog altijd niet makkelijk zal zijn om tot een definitief akkoord te komen. Budget, veiligheid, de kerncentrales, volgende stappen in de staatshervorming. Er zijn heel wat zaken die op tafel liggen, maar dat zal Karel met de C, Karel de Vos, beter kunnen uitleggen dan ik, waardoor het nog niet zo evident is. Dat gezegd zijnde, stel dat er toch een Vivaldi, Avanti of een ander paarsgroene constructie tot stand komt, dan denk ik dat de N-VA die regering zal moeten bevechten met de woorden van Yves Leterme, van op Grimby tot de pannen, het land ter zee en in de lucht. En daar zal niet, wat ik daar straks al zei, niet alleen de oppositie in de Kamer belangrijk voor zijn, maar op de eerste plaats de Vlaamse regering, omdat je met beleid nog altijd het verschil kunt maken in de ogen van de kiezer.
Dat is ook, ik volg Karel met de K helemaal. Eerst zien of, we hebben het nu over, starten de formatie met die acht partijen, ja dan nee. We moeten nog afwachten of daar een regeerakkoord uit voortvloeit. Als dat zo is, moeten we dat regeerakkoord eens goed bekijken. Waartoe hebben Open VLD en CD&V zich federaal geëngageerd? Stel dat daar een federaal beleid komt dat toch indruist tegen wat er in Vlaanderen is. Ja, dan wordt dat voor die Vlaamse regering moeilijk. Hebben Open VLD en CD&V ervoor kunnen zorgen dat het federaal regeerakkoord dat de Vlaamse regering niet moeilijk maakt of in de weg loopt? Ja, dan is dat een ander verhaal. Dus ik denk dat we eerst moeten kijken, A, komt die ploeg er? B, wat zit daar inhoudelijk in? Maar hoe dan ook, wordt dat Vlaamse niveau voor N-VA van ontzettend groot belang. Ten eerste moet ze bewijzen, en moet Jan Jambon in het bijzonder bewijzen dat ze goed kunnen besturen. Als je zag wat N-VA bereid was om te doen op het federaal vlak, met de PS-regering te vormen, dan concludeer ik daaruit dat N-VA graag ook zich zou tonen als een federale beleidspartij. Dus N-VA wil graag tonen dat ze goed kan besturen. Dus dan zal ze dat zeker ook in de Vlaamse regering met Jan Jambon moeten doen. En ik geloof dat Jan Bon die hele passage van de voorbije week kan uitwissen als zij een goed, sterk minister-president van een goede, sterke Vlaamse regering is. Dan heb dat weg, dan kan hij dat herstellen. Hij heeft er ook wel het talent voor, dus dat moet lukken. Moet daar niet te defetistisch over doen. Maar dan is het belangrijk voor N-VA om een goede Vlaamse regering te hebben die goed functioneert. Maar, terecht, men moet ook proberen vanuit die Vlaamse regering, zoals het sommige vroegere minister-presidenten Van den Branden en anderen is gelukt, om eigenlijk met die Vlaamse regering ook een vuist richting dat federaal niveau te maken. De vraag is natuurlijk in welke mate de federale coalitiepartijen CD&V en ook de VLD zullen toelaten dat A, niet alleen die Vlaamse regering zeer goed functioneert, maar B, er ook een offensief discours vanuit de Vlaamse regering richting federale regering vertrekt. En daarvoor zal, denk ik, de komende weken een goed gesprek nodig zijn tussen Jan Jambon, Hilde Kervits en Bart Somers, om daarover te praten, om te zien wat gaan we doen. Want als daar geen goede verstandhouding over is, dreigt de Vlaamse regering een soort kubbelkabinet te worden. Ja, en dat is voor iedereen vervelend, maar dan bovenal voor N-VA.
Daar ligt ook de crux, denk ik, van het mogelijke slagen van een Vivaldi-regering, namelijk Paars-Groen plus Christen-Democraten. Dat is die kloof die er binnen de CD&V heerst en die blijkbaar ook door Hilde Kervits wordt belichaamd. De angst binnen de CD&V dat de Vlaamse regering een oppositie-instrument zou worden tegen die federale regering. Dus ook daar, denk ik, ligt er nog een knoop wat de federale regeringsvorming betreft. Tenminste wat Vivaldi betreft.
Ja, ik denk dat, laat ons eerlijk zijn, ik denk dat heel veel CD&V-leden uit de Vlaamse fractie liever niet in die Vivaldi of whatever constructie stappen. Een federale fractie van CD&V is dat anders. Bij Open VLD is dat omgekeerd. Hè? Dat is een beetje bizar, maar dat omgekeerd. Ja. Nu, je kan offensief vanuit de Vlaamse regering richting het federaal niveau stappen zonder Heel veel hangt af van de toon, van de formulering enzovoort, van de stijl waarin hij dat doet, zonder echt er in een echt, in een confrontatiestrategie te treden. En daar moet een subtiel evenwicht gevonden worden, dat het uiteraard ook het CD&V en Open VLD toelaat om te zeggen, kijk, vanuit die Vlaamse regering kunnen wij, er zijn resoluties Vlaams parlement, er is een Vlaamse agenda, kunnen wij naar het federaal niveau stappen en onze Vlaamse vlag daar ook laten wapperen, zonder dat dat eigenlijk de hele tijd in een louter confrontatiestrategie valt. Dat is een zeer moeilijk, zeer subtiel evenwicht, maar het is doenbaar, daar is het beste talent voor nodig en dat talent moet nu natuurlijk naar voren komen.
Ja, er zijn natuurlijk een aantal zaken. Hè. Je kunt als Vlaamse regering op de eerste plaats je bevoegdheden te volle benutten. Hè. Van den Branden en Geens hebben dat gedaan en daarmee Vlaanderen of de Vlaamse vlag effectief op de Belgische kaart gezet. Maar ze hebben dat ook gedaan met toekomstprojecten, met heel duidelijk omschreven, bijna voluntaristische projecten. Hè. Vlaanders Technology, Vlaanderen Europa 2002. Het eerste was meer van een sociaal-economische aard, het tweede meer van politiek-culturele aard. De N-VA bij het opstarten van deze regering met zwaar in te zetten op identiteit. Denk maar aan de kanon, het woordje dat aan die Vlaamse regering en aan Jan Bon kleven, op dat politiek-culturele ingezet. Maar ik denk dat het zaak zal zijn om dat ruime pakket van sociale en economische bevoegdheden nu om daar heel zwaar op in te zetten. En zal ik maar zeggen, een Flanders Technology 2.0 uit de grond te stampen om aan werkgelegenheid, om aan sociale zekerheid of gezondheidszorg binnen de Vlaamse mogelijkheden en middelen, om aan onderwijs, om te excelleren. Datgene wat de vorige minister-presidenten altijd opnieuw hebben geprobeerd aan te tonen, van dat heel dik in de verf te zetten, dat is één. En twee, ja, ik denk al aan 2024, aan de volgende verkiezingen, tenminste als een Vivaldi-regering of whatever het tot dan zal volhouden. Los van wat er communautair ook zou kunnen gebeuren met zo'n regering en welke grondwetsartikelen dat zij zal voor herziening vatbaar verklaren als het zover is, ja, denk ik dat het Vlaams parlement ook terug die rol kan opnemen, zoals destijds, dat was toen met minister Souwens en Bart Maddes, die daar toen enorm actief mee was. En Lisbeth Homans heeft trouwens al een voorzet gegeven op 11 juli in haar speech. Dat is om bijvoorbeeld iets als de 5 resoluties van 1999 terug op te pikken, uit te werken. En eigenlijk van die Vlaamse regering ook een instrument te maken om de verdere defederalisering of confederalisering van dit land mogelijk te maken. Maar vooral niet alleen mogelijk te maken, dat is misschien een foute uitdrukking, maar vooral van dat te gaan uitwerken, van dat een ideologische, sociaal-economische, politieke basis te geven. Zodanig dat daar een roadmap ligt, een witboek, om een volgende... Ja, om die volgende plooi waarin we België moeten leggen, en waar dat blijkbaar ook heel wat Vivaldi-partijen het over eens zijn, om daaraan te werken, om dat voor te bereiden. Ik denk als N-VA en bij uitbreiding CD&V, in de VLD geloof ik op dat vlak niet meer, hun medewerking zullen aan verlenen, dat je dan toch nog wel het verschil kunt maken.
Als we nu even kijken naar wat er nu gebeurt met die mogelijke vorming van de nieuwe federale regering, en zoals jullie zeggen, het is nog allemaal zeer voorwaardelijk, zou het dan kunnen betekenen dat er een herschikking komt met de Vlaamse regering, dat er een partij zoals Open VLD uit moet en vervangen wordt door de SPA?
Je zou dan de ene federale coalitiepartner waar tegen je als N-VA federale oppositie voert vervangen door de andere. Het is wel zo dat, klinkt een beetje raar, maar relaties tussen SPA en N-VA beter zijn, denk ik, op dit moment. Dat kan ook evolueren dan tussen N-VA en Open VLD. Maar je moet dan natuurlijk ook dat Vlaamse regeerakkoord heel deftig herschrijven, want de SPA zal nooit zomaar in die regering komen met behoud van het huidige regeerakkoord. Dus dat moet dan helemaal veranderen. Is dat het boodschap die de N-VA wil geven ook, hè? Dat die wissel er komt met een nieuw regeerakkoord? Is dat de stabiliteit van het Vlaams beleidsniveau voor een partij die voor de autonomie van dat Vlaams niveau pleit en die dan de Vlaamse regering aanpast omdat er federaal iets gebeurt? Hè? Het lijkt dan een beetje alsof er een soort primair niveau is het federale en het tweede, het secundaire niveau is het Vlaamse en het Vlaams niveau hangt af van wat er federaal gebeurt. Dus ik denk dat zal
de N-VA zich niet kunnen permitteren.
Nee, dat lijkt me ook eigenaardig. Bovendien, ik denk dat nu standvastig die ploeg Jan Bon moet tonen dat hij een goed bestuurder is. En daarmee vind ik wat Karel met de Kade net zei, ik wil dat volledig onderschrijven. Er is bij sommige mensen een soort van pessimisme. Er kan nu niks meer. We zitten volledig uitgesloten. Wel, er wordt onderhandeld over staatshervorming, toch zeker als we CD&V mogen geloven op federaal niveau. op korte termijn, maar ook op lange termijn na 24, ja, daar kan het Vlaams parlement en de Vlaamse regering een rol in spelen. Maar wat voor mij veel belangrijker is en wat Karel aanhaalde, Karel met de K, namelijk, zorg nu eens dat die Vlaamse regering een duidelijk, mooi, wervend project heeft voor de Vlamingen. En er staat geen titel op het Vlaamse regeerakkoord. Plak daar eens een titel op. Je kan deze coronacrisis gebruiken om tot een herschikking te komen, niet per se van uw ministers en uw partijen, maar een herschikking van uw communicatie, van het wervend verhaal dat je wilt brengen. En als je dan dat wervend verhaal brengt en daarmee naar het federale niveau trekt en zegt van kijk jongens, om dat in Vlaanderen mogelijk te maken, hebben wij een aantal dingen nodig. En die moeten op federaal niveau veranderen, ja, dan kan je ook als Vlaamse regering, een Vlaams parlement, offensief, maar inhoudelijk offensief, niet vanuit een loutere oppositiemodus, want dat zullen hopen VLD en CD&V misschien moeilijk vinden, maar dan kan je inhoudelijk offensief naar het federaal niveau trekken en hoeft dat Vlaams niveau helemaal niet ondergesneeuwd te worden onder die mogelijkse 8-partijen-regering.
Volledig mee eens.
Prima, dan dank ik jullie voor jullie inzichten en toelichting bij deze materie en wat misschien de toekomst de komende weken zal brengen. We zullen uiteraard nauwgezet opvolgen wat er gebeurt met de federale regeringsvorming en hoe de Vlaamse regering en zeker de N-VA daar verder op reageert. Karel met de C, dankjewel. Karel met de K, jij ook, dankjewel voor jouw toelichting. En u, beste luisteraar, dank u wel dat u hebt afgestemd op deze podcast. En luister zeker ook naar de andere afleveringen die we hebben en blijf afstemmen op de podcasts die er nog komen. Graag tot de volgende keer. Dag.
Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be/radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.